Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van J.C. Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het vijfde zestal. Philpott heeft hem uitgesproken op zondagavond 22 augustus 1841. Er is nog een preek van dezelfde tekst over Jeremia 45 vers 5, maar die is uitgesproken in 1868. Jeremia 45 vers 5 dus. En zoudt gij uw grote dingen zoeken, zoek ze niet, want zie, ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de Heere, maar ik zal u uw leven tot een buit geven in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Deze woorden werden door de profeet Jeremia tot Baruch, de zoon van Neriah, gesproken en wel onder bijzondere omstandigheden. Het was namelijk op die tijd dat de Heere zijn voornemen vervullen zou, om zijn volk Juda in ballingschap te doen gaan, wanneer, na zijn rechtvaardig oordeel, de Levitische offerdienst een tijd lang zou ophouden, de tempel zou worden vernietigd en het volk uit zijn eigen stad een land uitgeroeid en in het land van Assyrië overgebracht worden. Dit waren ongetwijfeld tijden van grote tijdelijke verdrukkingen. De tegenwoordigheid van het aanvallende leger zal met zich gevoerd hebben al die verwoestingen, welke de vreselijke kastijding Gods bestendig brachten, en de rechtvaardigen, zowel als de goddelozen, zullen gelijk onder deze algemene ellenden geleden hebben. Het zwaard, de pestilentie en de hongersnood, die kwamen tegelijk over allen, over dien die zweert, gelijk dien die de eed vreest. Maar aan het overblijfsel dat naar de verkiezing der genade was, werden, boven de last der tijdelijke rampen, nog zware lasten van geestelijke verdrukkingen toegevoegd. De onderscheiden oordelen Gods over het land waren zoveel zichtbare blijken van zijn heilig ongenoegen. En het schijnt dat de bevinding van Gods volk in die dagen even gelijk was als de algemene duisternis. De donkere lage wolk die over Jeruzalem hing, wierp haar schaduw over de zielen der gelovigen. Dus zien wij een samenhechting tussen Jeremia's bevinding in de klaagliederen en de wereldlijke verdrukkingen van Juda. En dezelfde reden bestaat er voor de klaagtoon die Baruch uitstortte in de woorden welke aan onze tekst voorafgaan en waarvan de Heere bijzondere kennis neemt. Vers 2 en 3. Alzo zegt de Heere, de God Israëls, van u, o Baruch, gij zegt, wee nu mij, want de Heere heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Ik ben moeder van mijn zuchten en vind geen rust. Droefenis tot mijn smart gedaan. Geestelijke beproevingen, toegevoegd tot tijdelijke beproevingen. Zielsverdrukkingen, gevolgd op natuurlijke verdrukkingen. Golven, roepende tot de golven. En lasten, gehoopt op lasten. Al het welk zijn geest zo terneerdrukte en terneersloeg, dat hij moe was van zijn zuchten en geen rust kon vinden. De Heere zag ongetwijfeld iets in Baruchs hart, hetgeen hij zelf niet zag. Hij zag dat zich daar een verborgen verlangen schuil hield naar dingen, welke God nooit beloofde aan zijn volk te zullen geven. Zijn ogen drongen door de dikke sluier die over Baruchs hart lag, en zagen door die onmatige begeerte welke op de bodem werkte, en dat hij dingen op het oog had die geheel onbestaanbaar waren met het voornemen Gods, met de gesteldheid der tijden, en met hetgeen wezenlijk heilzaam en voordelig voor zijn ziel was. En terwijl de Heere met zijn alles doordringend oog zag wat er in het verborgen in de gebeeldhouwde kamers omging, gaat hij zich geheel overeenkomstig de omstandigheden van de zaak schikken en zegt: Zoudt gij uw grote dingen zoeken, zoek ze niet, want zie, ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de Heere, maar ik zal u uw leven tot een buit geven in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Daar schijnt in het gemoed van Baruch een verborgen hoop geweest te zijn, dat de Heere Juda van de aangekondigde oordelen zou sparen. Althans, hij scheen een geheime verwachting te koesteren dat hij zelf daar niet ingewikkeld zou worden. Te midden van zijn droefenis en smart, zijn moedeloosheid en zuchten, was zijn eergierigheid binnen in hem niet gestorven. En daar was een rusteloos oogmerk in dingen, welke gans onbestaanbaar waren met de verdrukkingen die het land zouden overkomen, en met zijn eigen karakter als een profeet des Heren. En wie van ons kan zich vrijpleiten van niet schuldig te zijn aan een even gelijke aantijging? In de overweging van onze woorden dan, zal ik ze zoveel mogelijk van toepassing proberen te maken op een kind van God en enige van de inwendige werkingen van zijn hart beschrijven. Bezien wij dan achtereenvolgens, ten eerste, de kwade overleggingen in Baruchs hart zich verschuilende, ten tweede, waarom het zoeken naar grote dingen door Baruch moest nagelaten worden. Dus ten eerste de kwade overleggingen in Baruchs hart, en ten tweede waarom hij geen grote dingen moest zoeken. De kwade overleggingen in Baruchs hart zich verschuilende, ten eerste dan. Het kwaad dan, dat zich schuilhield in Baruchs vleeselijke gemoed, loert ook in het onze. Zijn hart was gelijk het mijne en het uwe, daar het van dezelfde stof geformeerd en uit dezelfde bedorven bron is voortgesproten. Aldus terzijde afgeleid door de krachtige werkingen van onze bedorven natuur, alzo zoeken wij dikwijls grote, tijdelijke dingen, rijkdommen, wereldse vertroostingen, achting, eer, aanzien van mensen, bewondering en hoogschatting van onze medemensen. Dat zijn de voorwerpen die door de wereld het haastigste worden nagejaagd. En voor zover de kinderen Gods onder de invloeden van een werelds grondbeginsel verkeren, haken zij in het verborgen naar dezelfde dingen. Ook hangt deze eergierigheid niet af van enig staat of toestand van het leven. Allen zijn daar meer of minder diep mee vergiftigd, totdat Gods genade hen redt en verlost. De armste man in deze stad heeft een verborgen begeerte in zijn ziel naar grote dingen, en een geheim uitzien en aanspannen om deze te verkrijgen. Maar de Heere heeft besloten verachting uit te gieten op al de hoogmoed van de mensen. Daarom verdelgt hij al hun verwachtingen in haar beginsel, verplettert hun vleiende vooruitzichten en maakt hen, althans het grootste gedeelte, in deze wereld zelfs arm, behoeftig en veracht. Het mogen vreemd schijnen, maar evenwel heb ik bij bevinding geleerd, dat het waarheid is die de waarheid belijden en ten volle zijn overtuigd en gewaar geworden, dat zulk een belijdenis hen haat en verachting berokkent, evenwel, bij tijden in zich gevoelende werkingen van een verborgen eergierigheid, om zelfs geacht te zijn door hen, van wie zij in hun oprecht gemoed weten dat zij vijanden van God en de waarheid zijn. Maar de Heere zal nooit zijn dierbare volk geacht en bewonderd doen zijn bij een wereld dood in zonde of dood in de belijdenis. Gij zult van allen gehaat worden om mijns naams wil. En hoe bestaanbaar en oprecht hij mogen handelen, hoe bekwaam hij ook mogen zijn in alle dingen, overeenkomstig de bevelen van het evangelie te wandelen, nochtans iedereen die strijdt voor de kracht van de levende godzaligheid en in het openbaar toont dat hij de zin van Christus heeft, zal verachting, haat en lastering ondervinden. Niet alleen van een goddeloze wereld, maar ook door deze die hoog staan in de belijdenis van de godsdienst, terwijl zij inwendig de krachten van verloochenen. Het uitdrukkelijke getuigenis van God zelf, dat allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Derhalve kan niemand van de ware volgelingen van Christus vervolgingen ontgaan. En zelfs met betrekking tot wat men goede vooruitzichten des levens noemt, wat aangaat de kinderen Gods, worden ze bijna altijd verijdeld en verbroken. Welke ontwerpen of aanslagen des Heren volk ook mogen verzinnen, om gelukkig en voorspoedig te zijn in de wereld, slechts zelden laat hij hen in hun plannen voorspoedig zijn. Hij weet het maar al te goed, tot welke gevolgen het leiden zal. Dat deze klimop rond de stam zou kruipen, en de boom als het ware zou doen verstikken en smoren. Hoe meer die wereldse goederen aanwassen, des te meer wordt vaak het hart erop gezet. En hoe meer de genegenheden uitgaan en gevestigd zijn op de afgoden, des te meer is het hart afgetrokken van de Heere. Hij heeft voor hen een betere stad bereid. Dat is een hemelse, en daarom wil hij niet dat zij er een beneden de wolken bouwen en stichten. Ik heb menigmaal gezegd dat dezelfde bijl, welke mij in het geestelijke de eerste hout toebracht, ook al mijn aardse vooruitzichten in het natuurlijke afsneed. En alhoewel de Heere geheel boven mijn verwachting in zijn voorzienigheid voor mij gezorgd heeft, zo geschiedde het nochtans in een geheel andere weg dan ik mij in mijn vorige uitzichten en natuurlijke verwachtingen voorstelde. Er is ook een zoeken naar grote dingen in de godsdienst. Dus net hadden we het over tijdelijke dingen, nu gaat het over de grote dingen in de godsdienst. En Gods volk geraakt dikwijls, vooral in de eerste tijden, aan het dwalen, door in het godsdienstige naar grote dingen te zoeken. Ik gebruik de uitdrukking godsdienstelijkerwijs in tegenoverstelling van geestelijkerwijs. Want er is zoveel godsdienst waarin niets geestelijks is. Er zijn bijvoorbeeld gaven, welke in genen delen het aanwezen van genade in hun bezitters bewijzen. En voor zover deze gaven dikwijls de bewondering uitlokken, zijn zij zeer vermakelijk voor een vleeselijk gemoed. Velen van Gods volk zoeken voor zichzelf grote dingen langs deze weg. En zij worden teleurgesteld en verdrietig wanneer zij hun onthouden worden. Zo zijn sommigen van de christenen zeer begeerig naar de gaven van het gebed. Anderen staan naar een goed geheugen, weer anderen naar een bekwaamheid in het spreken of schrijven. Het smart en kwelt hen dat anderen voortreffelijker uitblinken in deze dingen dan zij. Zo zijn evangeliedienaars dikwijls begeerig naar een grotere gave in het prediken, een klaardere uitspraak, een rijkere voordracht, een verscheidenheid van woorden, een treffender spreektrant dan dat zij bezitten. En dit veel malen, beide in de dienaar en in het volk, niet ter heerlijkheid Gods, maar ter heerlijking van het schepsel. Niet opdat de grote beginner en voleinder des geloofs zou geprezen, maar opdat de hoogmoed, vervloekte hoogmoed, zou begunstigd worden, opdat zij door de mensen bewonderd en geëerd worden. Deze gaven zijn ter stichting van de gemeente, vergelijkenderwijs gesproken, maar aan weinigen gegund. En wanneer God ze zijn kinderen meedeelt, neemt hij gewoonlijk een goede zorg dat zij daarin niet zullen roemen. Indien een leraar de gave van de prediking heeft, dan gebeurt het wel eens dat God zijn mond sluit, hem in het dorre en donkere laat wandelen, brengende voor zijn ogen zulk een dichte sluier, en zo de geur en de kracht van de waarheid voor zijn ziel verbergt, dat hij gevoelig te belijden heeft, ik tast naar de wand, gelijk de blinden en gelijk die geen ogen hebben, zo tast ik. Is hij een christen en heeft hij de gaven des gebeds, waardoor hij verhoogd wordt, dan zal de Heer hem soms zo gesloten houden voor het volk, en zijn gaven zo voor een tijd doen verdwijnen, dat hij een overvloedige overtuiging bekomt, dat zelfs, al bezit hij die gaven, de oefening derzelve niet van zijn bevel afhangt, maar dat ook de gedachten, gewaarwordingen en woorden hem van tijd tot tijd moeten meegedeeld worden door de Vader der lichten. Of, indien de Heere al zijn mond niet sluit, zo zal hij evenwel zulke krachtige verzoekingen, zulke moedbenemende gewaarwordingen hebben, hij zal zo aangerand worden met de vurige pijlen des Satans, en zo lang in twijfelingen en vrezen zinken, hij zal zo weinig verborgen gemeenschap met hem genieten, dat juist zijn gave een van zijn grootste beproevingen zal zijn. En hij zal misschien dikwijls zichzelf aanzien als de allergoddeloosste huichelaar, die ten enige dagen nog ontdekt zal worden, een klinkend metaal en de luidende schel te zijn. Indien hij een leraar is, zal hij na het eindigen van zijn leerreden zijn hoofd in de preekstoel te steken hebben, met schaamte en verwarring van het aangezicht, gelijk ik dikwijls gedaan heb, en vergeving van de Heere te smeken, vanwege de snode huichelarij en vermetelheid, die in spijt van hemzelf zich zo vreselijk mengde met alles dat hij in de naam Gods gesproken heeft. Weer anderen van Gods volk zijn begeerig naar een grote kennis van evangelische verborgenheden, en het zoeken naar grote dingen in deze weg is misschien een verzoeking die het krachtigst gevoeld wordt in onze eerste tijden. Dan trachten wij menigmaal naar grote kennis van de waarheid in de letter, in plaats van te dorsten naar de geur, de kracht en de zalving van de waarheid in de ziel. En dus, door veel boeken te lezen, onderscheiden leraars te horen en in het gezelschap van kinderen Gods te gaan, hoopten wij dikwijls ingebeelde rijkdommen op, niet wetende dat de wind des Heren zou komen en daarin blazen, en deze ingebeelde schatten gelijk maken als het kaf van de dorsvloer in de zomer. Anderen van Gods eergierigen zoeken altijd in een onveranderlijke verzekering des geloofs te staan. Zij lezen in de Heilige Schrift van een verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Zij zien daar geschreven dat de vruchten des geestes zijn liefde, vreugde en vrede. En zij horen het apostolisch bevel: verblijdt u in den Heere te alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijdt u. Maar niet vernederd en in zichzelf verlaagd zijnde, niet geleerd hebbende de diepte hunner gevallen natuur, en de fonteinen van de grote afgrond niet in hun harten op een geestelijke wijze opengebroken zijnde, ontvangen zij deze plaatsen in hun oordeel, zonder de zalvende kracht derzelve te ondervinden, of toegepast te hebben door de geest aan hun zielen. De zonen van Kahat mochten de ark dragen, maar daarom had Uza nog geen vrijheid die aan te raken. Hetgeen geloof in hen was, was vermetelheid in hem. Zo strekken velen hun vermetele hand uit tot wat zij in de Heilige Schrift zien, gelijk Uza de ark zag en aanroerde, zonder een goddelijk bevel. En terwijl vreugde en vrede in Gods woord worden toegezegd, zo eigenen zij zich die toe, zonder dat zij door de Heilige Geest in hun harten werd uitgestort, als een hemelse hartsterking voor een bezwijkende geest. Zo is er nog een van de kwade overleggingen in het hart, want anderen van Gods volk wederom, zonder te strijden voor een onophoudelijke vreugde, denken dat het der gelovige plicht is altijd te wandelen in de vrijheid van het evangelie. De vrijheid van het evangelie is een allergezegendste zaak, maar het is daarmee gelijk met alle andere geestelijke zegeningen. Zij moet eerst in de conscientie gebracht en dan, door de kracht van God de Heilige Geest, daar onderhouden worden. Alle andere vrijheid is losbandigheid. Er wordt zo dikwijls over de vrijheid van het evangelie gesproken door hen, die nimmer de dienstbaarheid der wet recht kenden. En wanneer men dezelfde eens vroeg, van waar zij hun vrijmaking afleiden, dan zou hun enige bewijsreden daarin bestaan, dat zij een schriftplaats aanhaalden zoals, sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En wat nog wonderlijker schijnt, ik geloof dat er onder het levend gemaakte godsgeslacht zijn, die weinig anders dan slavernij in hun ziel gevoelen. En nochtans, bij wijze van leer voor de vrijheid van het evangelie strijden, en die ontstoken zouden worden, indien gij tot hen zei, dat zij niet in dezelfde genieting deelden. Deze zijn enige van die grote dingen in het godsdienstige, waarnaar Gods volk, vervoerd door hoogmoed en eergierigheid, dikwijls zoeken. Mogelijk zal Barug, door eerzucht aangedreven, deelgenoot willen geweest zijn van Jeremia's gaven, hoewel hij misschien Jeremia's beproevingen niet wilde delen. Daarom zegt de Heere tot hem, zoudt gij uw grote dingen zoeken? Zoek ze niet, alsof hij wilde zeggen, Barug, die dingen, welke gij groot noemt, zijn niet waardig dat gij ze zoekt. Ik doorzie de bedriegelijkheid van uw hart en de eerzucht van uw vleeselijk gemoed. Gij zoekt naar grote dingen, maar ik zeg u, zoek ze niet. En dit was de raad die God aan Barug gaf, en dit was ook de raad die hij nu zijn wedergeboren volk geeft. Zoek gij grote dingen, o, zoek ze niet. Maar er zullen er zijn die zeggen, indien wij geen grote dingen te zoeken hebben, waar moeten wij dan naar zoeken? Wordt ons niet bevolen te ijveren naar de beste gaven? De grote dingen waarnaar Barug zocht, waren kleine dingen in de ogen des Heren, gelijk die dingen, welke groot zijn in de ogen Gods, klein zijn in de ogen van naamchristenen. God en de mensen hebben, betrekkelijk dit onderwerp, zeer verschillende denkbeelden, want Gods gedachten zijn niet onze gedachten, nog zijn wegen zijn onze wegen. Zegt de Heere niet, zoek geen grote dingen, maar wat dan? Zoek wezenlijke dingen. Merk eens op het verschil. Grote dingen voegen het vleeselijk gemoed. Maar wezenlijke dingen zullen alleen het geestelijk gemoed passen. O, dat gij mij waarlijk zegende, riep eens iemand, wiens innerlijke zielsverlangen was naar wezenlijkheid, en met dat zijn gebed verenig ik mij met mijn ganse hart en ziel. Wanneer het de Heere behaagt met zijn geest te bedouwen, dan zucht mijn ziel naar wezenlijkheden, naar geen grote, maar naar wezenlijke dingen. Door wezenlijke dingen bedoel ik die geestelijke zegeningen, welke door de mond Gods in de ziel druipen. De kostelijke waarheden van het Koninkrijk Gods, bekendgemaakt door de Heilige Geest, zoals daar zijn, de vriendelijke toelachingen van Gods aangezicht, de getuigenissen zijner barmhartigheid, het verzoenend bloed, gesprengd op het geweten, Christus gerechtigheid toegerekend en geopenbaard aan de ziel, bezoeken van Jezus, zachte influisteringen zijn de liefde, gezegende kennisgevingen zijn er gunst, gemeenschapsoefening met hem, een verbroken hart, een tedere conscientie, een boetvaardige geest, de beoefening van de goddelijke vrees. Deze alle zijn wezenlijke dingen. Zij zijn niet datgene wat dode belijders begeren. De zulken gevoelen nooit enige behoefte in hun zielen naar de kracht, zalving, geur en dauw van de waarheid. Daar is in hen geen zuchten naar het vriendelijke toeknikken van Gods aangezicht of de openbaring van zijn verbondsliefde. De grote menigte dergenen, welke genoemd wordt de godsdienstige wereld, veracht deze dingen. Zij staan niet in hun boeken. Zij worden op hun zondagscholen niet geleerd. Hun leraren verkondigen ze niet. Veel liever jagen zij naar dat dwaallicht, genoemd besliste godsvrucht, of zelfrechtvaardigende nieuwe christelijke heiligmaking, of zendelingsijver, of traktaatverspreiding. Geen geloof hebbende om de onzienlijke dingen te verwezenlijken. Zo behoeven zij iets zichtbaars voor hun reden, iets verstaanbaars voor hun verstand, iets tastelijks, iets bereiksbaars voor hun natuurlijke gemoed. Maar een arme behoeftige, een verzochte en beproefde te zijn, buiten hoop, dan die God geeft, zonder geloof, dan het welk God meedeelt, zonder liefde, dan die God uitstort, zonder vrede, dan welke Hij spreekt, zonder godsdienst, dan die Hij in de ziel inblaast. Dat alles is zo wel boven hun verstand, als het onbegeerlijk is voor hun ziel. En waarlijk, voordat de mens gekomen is tot het einde van aller schepselen godsdienst, en enigszins onderwezen is in de geestelijke kennis van de enige ware God, heeft hij geen verstand van, noch trek naar die wezenlijke dingen, waarin juist de hoofdsom en het wezen van de levende godszaligheid, het merg en het edele der ware godsdienst bestaat. Daar is in velen een begeerte om godsdienstig te zijn, maar zij bedriegen zich zo jammerlijk in hetgeen ware godsdienst is. Een goed leven te leiden, zich te onthouden van de zonde, de genade aan te kweken, heilig te zijn, de naaste wel te doen, aan de bekering van anderen mee te werken, zie daar, datgene waarin volgens veler denkbeeld de ware godsdienst bestaat. Maar een mens kan doen en dit alles zijn in het vlees, het welk tot geen ding nut is en daarom tekortschiet bij het eeuwige leven. Zijn er daarom dezulken in ons midden, dan verzeker ik u plechtig dat deze dingen van geen vrede Gods die alle verstand te boven gaat, tot hun zielen zullen spreken in het stervensuur. Honderden hebben deze dingen bezeten, hoewel zij in hun zonden gestorven zijn. Zij werden misschien in hun dagen voor anderen aangewezen, stierven in de valse vrede, en in de rouwpredicatie werd hun ruime ingang in de hemel toegezegd. Maar ach, kon men de vaart hun rampzalige zielen nagaan, men zou haar zien neerdalen in de hel. Indien God uw conscientie met zijn vinger heeft aangeroerd, zult gij deze dingen als bedrog en ijdelheid met betrekking tot uw behoudenis aanzien, en dan is uw ziel in deze verborgen ogenblikken heiligende, voor het alles doorzoekende oog des Heren, naar het gevoel van de gunst, de kracht en de zalving van de hemelse dingen, en te hebben de gezegende bezoeken van Gods liefde en de openbaringen zijner genade en barmhartigheid. Dan komen we tot het tweede punt. Waarom het zoeken naar grote dingen doorbarig moest nagelaten worden. Doch de Heer is zo genadig van zich te verwaardigen aan barig de reden te geven waarom hij niet naar grote dingen te zoeken had. Want zie, zegt hij, ik breng een kwaad over alle vlees, maar ik zal u uw leven tot een buit geven in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Het kwaad door God in de tekst bedreigd dat over alle vlees komen zou, is geen zedelijk kwaad. Sommige goddeloze mensen hebben de ontzaggelijke leer verkondigd dat God de auteur is van de zonde. Verre zij deze gruwelijke godslastering van mijn gemoed geweerd. God is de werkmeester van de zonde niet. Hoe zou dat heilige, reine en vlekkeloze wezen datgene het welk kwaad is formeren? Verre, verre zij die ijselijke gedachte van mijn ziel. Inderdaad, er is een plaats in de Heilige Schrift waarin God zelf zegt het kwaad te scheppen. En zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heere niet doet? Maar in geen van deze plaatsen wordt het zedelijk, dat is de zonde, te kennen gegeven. Maar rampen, benauwdheden enzovoorts, gelijk dit uit de samenhang blijkt, en het woord in het oorspronkelijke soms betekent, in Genesis 19 bijvoorbeeld, opdat mij niet misschien het kwaad, dat is, de rampen en ellenden aankleven en ik sterf, ik maak de vrede en schep het kwaad. Het een staat tegenover het andere, maar zedelijk kwaad is niet in tegenstand met vrede. Benauwdheid, verlegenheid, krijg staan tegenover vrede, maar zedelijk kwaad staat tegenover goed. Zo ook is het kwaad in de stad dat de Heere doet, niet de zonde, maar God stelt een vraag voor of de ellenden zoals het zwaard, de pest of de hongersnood kunnen plaatsgrijpen zonder dat Hij het doet. Het kwaad waarvan dan in de tekst gesproken wordt, is van diezelfde soort en doet ons denken aan moeilijkheden, ellenden en rampen. Letterlijk bracht de Heere dit kwaad over alle vlees toen Hij de heerlegers van Nebukadnezar tegen Jeruzalem bracht, de heilige stad in de handen der Chaldeeën overgaf en het toeliet dat de tempel door onheilige handen verwoest en vernield en het volk gevankelijk weggevoerd werd. Dit kwaad brengen over alle vlees was inderdaad zeer stotend voor de vleeselijke eergierigheid van Baruch. 70 jaren ballingschap en verwoesting zouden al zijn gevonden verwachtingen van wereldse bevorderingen volmaakt bederven. Maar als wij Baruch beschouwen als een geestelijk man, dan mogen wij de mening van de woorden verder uitstrekken en nemen ze in een geestelijke betekenis, als betrekking hebbend op Gods werk aan eens mensen hart. In deze zin kan de Heere gezegd worden kwaad te brengen over alle vlees, voor zover het zijn gunstgenoten betreft, niet, hoe dan ook, door de zonde in hun gemoed in te voeren, of door zedelijk kwaad in hun hart te storten, maar door over hen die moeilijkheden te brengen, welke voor de ogen des vleeses kwaad schijnen, hoewel zij menigmaal het grootste goed voortbrengen. Bijvoorbeeld, een kind van God mogen in het verborgene grote dingen op het oog hebben, zoals achting, verbetering van zijn levenstoestand, een opgaande weg van meerder en groter worden in de maatschappij. Maar de Heere zal doorgaans deze plannen teleurstellen, deze ontwerpen verijdelen, deze veelbelovende planten doen verwelken en deze vooruitzichten verdonkeren. Maar in zo te doen brengt hij geen zedelijk kwaad over zijn verdrukt kind. Hij mogen het ten onder brengen door armoede, gelijk hij met Job deed, het met krankheid treffen, gelijk hij Lazarus en Hiskia bezocht, zijn vrouw en kinderen wegnemen, gelijk in de zaak van Ezechiël en Jacob, of hij mogen benauwdheid en verlegenheid in zijn gemoed brengen, door een pijl van zijn onfeilbare boog in de conscientie te schieten. Hij heeft daarmee een zeker voornemen op het oog, anders bracht hij het in geen benauwdheid. Hij wil het daardoor afbrengen van het zoeken naar grote dingen. Want wat is de geheime wortel van zijn eerzucht? Is het niet de hoogmoed des harten? Wanneer de Heere dan deze eergierigheid wil vernederen, brengt hij derzelver wortel een hout toe. werd er naar grote dingen in het natuurlijke gezocht, dan valt ook daar de slag. Is het zoeken naar grote dingen in het godsdienstige, dan wordt de slag gewoonlijk in die richting gegeven. Wanneer de Heere dan snijdende overtuigingen in de conscientie brengt, wanneer hij al die ingebeelde verwachtingen wegneemt en de vermolmde rietstaven verbreekt, o, die grote dingen, door onkundigen zozeer geacht, die grote dingen in de godsdienst zo gretig tevoren gezocht en misschien ook wel verkregen, vallen in stukken in deze dagen van beproeving. Hier zullen er sommigen zijn, en, o ware ik zelf niet daaronder begrepen, die verstrikt zijn geweest in de strikken, waarvan Joseph Hart spreekt wanneer hij zegt, hij haastte zich om zichzelf een christen te maken door uitwendige waarheden, en in de dagen der bezoeking, wanneer de Heere Jeruzalem met lantaarnen doorzocht, ontdekt zijn geworden aan het ellendige bedrog waaraan wij schuldig stonden, door het zoeken naar grote dingen in plaats van naar wezenlijke dingen, meer het oog hebbende op gaven dan op genade, en het uitblinken en de pracht kiezen boven het bestendige en het wezenlijke. Geestelijkerwijs kan de Heere gezegd worden, kwaad over alle vlees te brengen. Wanneer hij moeite en rampen over het vlees en over alles wat het vlees lief heeft brengt. De slag treft de vruchten des vleeses, werpt de vleeselijke godsdienst ten neer en ontwortelt alle valse hoop, ijdel vertrouwen en steunen op zichzelf. De uitwerksels deze slagen zijn om de ziel als een arme en behoeftige aan de troon der genade te brengen. En terwijl de Heilige Geest de ogen verlicht om te zien, de ziel verlevendigt om te gevoelen en krachten geeft om te vragen, zo is er een zoeken naar wezenlijke dingen. Het wezen in tegenovereenstelling van schaduw. En zo ontstaat er een zoeken, een hoogschatten, een prijzen van vergeving, barmhartigheid, de getuigenissen Gods aan de ziel, de verheffing van het licht zijns aanzijn, de besprenging van het bloed der verzoening aan het geweten, met al de geestelijke zegeningen geopenbaard in het evangelie. Nu vergenoegen zij zich niet meer met ze van de leraar te horen, toe te stemmen in het oordeel of aan te nemen als een getuigenis van anderen. Nu worden zij alleen voor zover genoten als zij in de diepte van het hart worden getast, gevoeld en behandeld. Ik geloof dat ik van mijzelf kan zeggen dat het kwaad in deze weg over mij kwam, voornamelijk in de langdurige krankheid heeft bestaan. Hoewel, indien ik thans het leven bezit, ik het ook voor die bezoeking ook bezat, nochtans, totdat de benauwdheid kwam en ik in lichaam en ziel vernederd werd, was ik nooit zo zoekende naar de bezoeken en openbaringen van des Heeren gunstbewijzen als ik sedert die tijd geworden ben. Bedrogen door de Satan en mijn eigen hart zocht ik veeleer mijzelf wijs te maken in de letter dan de kracht der levende godzaligheid in mijn ziel te gevoelen. Maar sedert die tijd ben ik, te midden van menigerlei mismoedigheden en met velerhande veranderingen en wisselingen er gevoelig toegebracht, gelijk ik nooit tevoren kende, althans niet met ditzelfde drukkende besef van behoefte, te zoeken naar de bezoeken en openbaringen van des Heeren gunst, de dauw van zijn geest, de toepassing van zijn verzoenend bloed en de inwendige getuigenis zijnde liefde en genade. Ook kan ik ter zaligheid op niets anders mijn vertrouwen stellen. Ik spreek derhalve niet over een onzeker misschien. Ik ken de grond, want ik heb dezelfde betreden. Ik heb hem met mijn arbeidzame voetstappen als bedekt. En als ik dat alles dus uitschets, dan spreek ik naar de mate wat ik ervan weet en betuig hetgeen ik gevoel. Wanneer de Heere dan kwaad over ons vlees brengt, dan is dat niet om iets wezenlijks van de godsdienst dat wij bezitten weg te nemen. Het is om onze valse godsdienst weg te vagen. Dit wannen geschiedt om het kaf voor de wind te doen wegstuiven, opdat het zuivere graan zou overblijven. Dit scherpe mes van de hemelse ontleder is slechts om de zieke loten en de ongezonde uitwassen af te snijden en de gezonde delen onbeschadigd te laten. Wanneer de Heere benauwdheden in de ziel brengt, dan is het niet om een enige genade, welke de gezegende geest haar mededeelde, te vernielen, maar opdat dit woord zou vervuld worden, alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Hij stelt zijn vaten van goud en zilver in de oven om hun droesem weg te nemen, opdat zij zouden zijn geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren. Want hij heeft zijn Sion verkoren in de oven der verdrukking. En hij zit, louterende en het zilver reinigende, opdat hij de kinderen van Levi reinigen en ze doorlouteren zou als goud en als zilver, opdat zij den Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Maar wij gaan voort tot de overdenking van de belofte van bijzondere behoudenis, welke de Heere Baruch gaf te midden van deze rampen en ellende. Maar ik zal uw leven tot een buit geven in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. In deze letterlijke zin had Baruch daarin de belofte van tijdelijke behoudenis. Te midden van al de ellenden die Jeruzalem zouden overkomen, zou zijn leven onaangeroerd blijven. Doch ik geloof dat de woorden een diepere zin behelzen en een geestelijke en bevindelijke uitleg toelaten. Daar wordt de uitverkorenen een leven gegeven, wanneer de hooggeloofde geest hun zielen levend maakt, een eeuwig leven, hun meegedeeld uit de volheid van de Zoon van God. Dit leven is een persoonlijk, een ondeelbaar leven. En zo schijnt er een zoetheid te liggen in de uitdrukking uw leven. Ik zal u uw leven tot een buit geven. Dit leven, het welk als een schat is weggelegd in de volheid van Christus, wordt ter bestemde tijd door de Heilige Geest in de ziel geblazen. Het wordt in stand gehouden door zijn almachtige kracht en zal al helderder en helderder schijnen in de gewesten van eeuwige heerlijkheid. Dit leven was Baruch gegeven en het is de vrijmachtige gift van God aan al zijn uitverkorenen. Het is niet te winnen door de vrije wil, noch te verdienen door de gerechtigheid van het schepsel. Het is niet de verandering van de natuur in genade, noch de jeugdige godsvrucht, dewelke door een behoorlijke en naarstige aankweking, door een trapsgewijze en voorzichtige behandeling in de geest is opgegroeid. Dit goddelijke en bovennatuurlijke leven kan niet in het bloed ingegoten worden door de godsdienstige ouders, is niet te halen uit de zondagsschool, noch kan aangeleerd worden van leermeesters en onderwijzers. De gelukkige deelgenoten van dit goddelijke leven zijn alzo niet geboren uit den bloede, noch uit de wil des vleesers, noch uit den wil des mans, maar rechtstreeks en onmiddellijk uit God, en dat omdat zij uitverkoren waren in Christus voor de grondlegging der wereld en persoonlijk bevoordeeld zijn in zijn bloed en zijn gerechtigheid. Maar wij bemerken uit de uitdrukking in de tekst gebruikt dat dit leven, het welk een kind van God gegeven is, hem in een bijzondere weg gegeven is. Ik zal u uw leven tot een buit geven. Ondervindt gij het niet steeds, mijn vrienden, dat dit leven gegeven wordt langs Gods eigen kanaal van mededeling? Indien uw bevinding is gelijk de mijne, dan zijt gij, zittend bij de open haard of wandelende in het veld, dikwijls zuchtende en hijgende naar de openbaringen van Gods goede tierenheid en ontferming. Maar ik wil dat het tot mij komt in mijn weg, niet in Gods weg. Het moest als het ware in mijn ziel gestort worden, uit de volheid van Christus, zonder dat het door het kanaal van droefheden, beproevingen en verdrukkingen tot mij komt. Maar alzo geeft de Heere zijn gunst bij wijze niet. Hij zegt, ik zal u uw leven geven, een vrije, onomstotelijke gift, doch op een bijzondere wijze meegedeeld. Ik zou haast zeggen, gezegd hebben, onder een zekere voorwaarde, maar ik haat dat woord voorwaarde, ik zal het u tot een buit geven. Laat ons zien of wij niet tot de geestelijke mening van deze woorden kunnen doordringen. Het woord buit wijst aan dat dit leven een voorwerp van verval is. Wij horen van roofdieren en roofvogels en de uitdrukking geeft een vleesvretend dier te verstaan. Aldus geven de woorden, ik zal u uw leven tot een buit geven te kennen, dat er verslindende beesten zijn, die gedurig dat leven zoeken weg te nemen, vraatzuchtige vijanden op de weg wacht staan, die dit leven het welk God de Heilige Geest in de ziel ontstoken heeft, met een onverzadigbare begeerte zoeken te verwoesten. Hoe nauwkeurig en hoe proefondervindelijk beschrijven deze woorden het inwendige Koninkrijk van God. Het eeuwige leven is door God gegeven en bewaard daar waar Hij het gegeven heeft, bewaard door Zijn kracht van niet uitgeblust te worden, en evenwel door een gedurig wonder bewaard, gelijk een brandende lamp, vlot gezegd op de golven der zee, of, om een zinnebeeld te gebruiken, het welk mijn ogen ergens gezien hebben, gelijk een lichtende toorts over een heide gedragen te midden van een stevige wind. Maar het zinnebeeld in de tekst verwijst ons tot de verslindende beesten die gedurig dat verborgen leven, het welk een gave Gods is, zoeken te roven. Het is mijn doel niet om daarmee aan te wijzen dat ze enige trek of begeerte tot de bezitting van dit leven hebben, maar het is het voorwerp van hun aanval. Daar is bijvoorbeeld het ongeloof, dat geeuwende monster, dat steeds zijn kaken geopend heeft om, ware het mogelijk, al het levend geloof van de ziel te verslinden. Vindt gij niet dikwijls dit gedierte des velds uit zijn holen komen, om het geloof Gods uit uw hart te plunderen, en op een andere tijd zal zijn metgezel ontrouw dat andere monster uit de diepte, dat andere vraatzuchtige beest uit de grondeloze put, zijn klauwen uitspreiden, om in onze gewaarwordingen al die getuigenissen van het wezen, het karakter en de tegenwoordigheid van God in de conscientie aan te grijpen. Er zullen misschien hier sommigen zijn die nooit zo werden verzocht, die nooit deze vreselijke influisteringen aan hun gemoed gewaar werden. Maar indien niet op deze wijze, zo zijt gij mogelijk aangerand met Gods lastelijke en weerspannige gedachten tegen God. Of indien deze roofdieren niet zo geweldig brullende tegen u zijn aangekomen, dan zullen de meer loze en verraderlijke inwoners in de vesting u ter prooi gezocht hebben. Wereldsgezindheid, hoogmoed, hebzucht zullen ongezien aan uw godsdienst grote verwoestingen berokkend hebben. De boze lusten en vuile begeerten van onze gevallen natuur zullen uw ziel vernield en donkere merktekenen haar klauwen in uw conscientie achtergelaten hebben. Of, indien gij van de aanvallen deze lompere roofdieren gespaard zijt, dan kan vermetelheid u in zijn klauwen gegrepen hebben. Of, wanneer gij mogelijk van diens poten zijt vrijgebleven, bijna, gelijk het gewoonlijk gaat, in de kaken van de wanhoop gevallen en maar even ontkomen zijt, gelijk als een herder twee schenkels of een stukje van een oor uit des leeuwen muil redt. We lezen ook van de duivel, dat hij omgaat als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden. Zo zijn wij dan altijd en overal omringd van wrede roofdieren, de leeuw van buiten en de roofdieren van binnen, om onze ziel te verslinden. Alzo is ons leven tot een buit gegeven, en de kracht, getrouwheid en wijsheid Gods worden geopenbaard door dit leven, te midden van deszelfs vijanden, ongekwetst te bewaren. Gelijk Daniël bewaard werd in de kuil der leeuwen en de drie jongelingen bewaard werden in de oven van het brandende vuur, alzo wordt het leven Gods in de ziel behoed te midden van leeuwen. Gelijk David zegt, mijn ziel is in het midden van de leeuwen en te midden van de vlammen. Daarom eert den Heere in de vuren. Zo is het dus het leven van een kind van God, een gedurige strijd tussen geloof en ongeloof, tussen vijandschap en liefde, tussen de genade Gods en de opstand van het vleeselijk gemoed, tussen de zinkingen van de kwijnende geest en de verheffing van het licht van Gods aangezicht. In alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Dit was letterlijk waar van Baruch. Het zij hij bleef met het overblijfsel dat gelaten werd in het land onder Gedalia, of gevankelijk werd weggevoerd naar Babel, of werd afgebracht naar Egypte, zoals blijkt uit de zaak met hem en Jeremia. Zijn leven was veilig en zeker, maar toch op zulk een wijze dat het in bestendig gevaar was. Zijn leven was hem gegeven, maar niet om er een spel mee te spelen. Zijn leven was hem zeker, door de uitdrukkelijke belofte, gelijk nog klaarder uitgedrukt wordt in de bijna evengelijke woorden tot Ebed-Melech. Ik zal u zekerlijk bevrijden, en gij zult door het zwaard niet vallen, maar gij zult uw leven tot een buit hebben. Maar toch, zo gegeven, als alle uur in gevaar zijnde, en dikwijls in de dood. Veranderingen van stand of plaats doen hier niets af. Deze bracht hem tot de dood, nog het leven aan. Kanaan, Assyrië, Egypte mochten verschillende vijanden voor hem zijn, nochtans overal werden er vijanden gevonden. Zo ook in het geestelijke, in alle plaatsen, waar de levende ziel komt, in welk een staat of rang der bevinding zij mogen zijn, het leven is haar gegeven tot een buit. Is het kind van God terneerzinkend in twijfelingen en vrezen, en genoegzaam overstelpt met moedeloosheid, vrezende of niet het geloof schipbreuk zal lijden, en nederdalen in de golven van een eindeloos wee? Zijn leven is hem gegeven tot een buit. Zoekt de wanhoop dat leven te roven. De Heere geeft het niet in zijn tanden over. Of heeft de Heere het licht zijns aangezichts over hem verheven? Zelfs dan is zijn leven hem tot een buit gegeven. Valt vermetelheid de dus beweldadigde ziel aan? Of stelt de hoogmoed zijn bedriegelijke aanrandingen in het werk, in alle staat der bevinding? Vertegenwoordigen zich vijanden. In twijfeling en vrees opent de wanhoop haar mond. In de zegen der vrijmoediging voert de vermetelheid of hoogmoed strijd tegen de ziel. In welk een staat of op wat hoogte een geestelijk mens is, het zij een zuigeling, een kind, een jongeling, een man in Christus, of een vader of moeder in Israël zijnde, steeds wordt zijn leven hem tot een buit gegeven, en in elke toestand wordt hem juist zoveel genade gegeven als hem nodig is, maar juist ook zoveel. Dus, hoe dieper des mensen godsdienst gaat, zoveel te krachtiger vijanden vallen hem aan. Het kind heeft weinig genade, maar ook weinig vijanden. De man in Christus en de sterke in de Heere heeft vijanden, geëvenredigd naar zijn krachten. Hoe groter genade, hoe meerder beproevingen, hoe sterker geloof, des te zwaardere lasten. Daarom, zijn staat of vordering, zij wat het wil, in alle plaatsen waar hij komen zal, het zij in de barre woestijn of in vruchtbare groene weiden, in het land van grote monsters of fonteinen der levende wateren, ogenblikken van zoete gemeenschap of van schuld en zelfveroordeling, droefheid naar een afwezige Heere, of genietingen van een tegenwoordig zijnde Jezus. In welk een stand der christelijke bevinding hij is, het is steeds waarheid. Het leven is hem tot een buit gegeven. Zie daar, mijn vrienden, het kort begrip der levende godzaligheid. Ik betuig in mijn oprecht gemoed dat ik, het zij hier, het zij op een andere plaats, waar des Heeren voorzienigheid mij roept te prediken, slechts één voorwerp op het oog heb, niet om vele geloofsgenoten tot mijn belijdenis over te halen, niet om grote vergaderingen tot mij te lokken, niet om op uw natuurlijke gemoedsaandoeningen te werken, maar te strijden voor de kracht der levende godzaligheid, voor zover ik daar zelf kennis aan heb. Voor zover ik onder de goddelijke onderwijzingen verkeer, is het mijn begeerte en doel niet om zielen door vleierij te misleiden, niet om enige partij te behagen, niet om iemands hoogmoed of vermetelheid te dienen, maar om in eenvoudigheid en oprechtheid, ter heerlijkheid Gods en met zijn vrees in mijn hart, te spreken ter stichting van zijn volk, het werk te doen van een evangelist en mij aangenaam te maken aan aller consciëntie in de ogen Gods. En het is zeker dat de leraar die opstaat uit andere beweegredenen en enig ander doeleinde in het oog heeft dan de ere Gods en de stichting van het volk, het geestelijk kenmerk mist dat God zelf hem in zijn wijngaard zond. En daarom heeft hij geen zegen des Heren op zijn arbeid te wachten. Voor zover ik de verborgenheden der levende godzaligheid geleerd heb, is dit de waarheid die ik geloof en predik, dat geestelijk leven is de soevereine en vrije gift van God aan zijn uitverkorenen, een verbondszegen, uit genade, ter bestemde tijd gegeven, en dat leven wordt onderhouden door de onoverwinnelijke kracht van God de Heilige Geest, als een onherroepelijke gave, om door een eindeloze eeuwigheid te lichten. En hoewel wij vrij zo onherroepelijk gegeven en zo ongeschonden bewaard, nochtans gegeven tot een buit, met moeite bewaard, om zo te spreken in het midden der vijanden. Dus stemt het overeen met deze woorden, indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, niet alsof dit nauwelijks betrekking had tot de kracht Gods of tot het gevaarlijke noodlot of eindelijke afval, maar nauwelijks ten opzichte van de verzoekingen, strikken en hindernissen waarmee hij bezet is, omzet is. Indien de Heere onze onderwijzer geweest is, zullen wij iets van deze kennen. Wij hebben de vrijmacht van die gift geleerd, door te zien hoe zoveel voorbij gegaan, en wij de onwaardigste, daarmee bezocht zijn geworden, derzelfde vrijheid, door ons algehele bederf en hulpeloosheid te kennen, derzelfde behoudenis, door ons tot deze dag in het leven te bewaren, en de manier der bewaring, door de klauwen van zo menig gruwzame vijand te gevoelen, en hoewel neergeworpen, maar nochtans niet vernietigd, en dus mogen wij het ervoor houden, dat, alhoewel het een ruwe en hobbelachtige, een vreemde en verborgen weg is, het nochtans de rechte weg is, en één die leidt tot de stad die fundamenten heeft, waar liefelijkheden zijn, in Gods rechterhand, eeuwiglijk. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos.